Hallo allemaal en welkom bij de BIM Podcast. Mijn naam is Benjamin Maas van BIMform en vandaag hebben we het over de BIM Manager. Samen met Joris van Bossen gaan we dieper op in wat de specifieke taken van een BIM Manager zijn. Hey, dag Joris.
Goeiedag Benjamin.
Dat is even geleden dat we elkaar nog gesproken en gezien hebben.
Ja, dat is al heel lang geleden. We hebben al een geschiedenis samen, wij.
Oh, ja, een geschiedenis die teruggaat ook weer tot de jaren 2015, 16, denk ik.
Ja, als het al ondertussen... Het zal al langer zijn, want het is nog in mijn periode toen ik bij iThesis werkte.
Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
Dus dat is al 7, 8 jaar. Dat zal 2014, 2015 zijn, zoiets.
Ja. Goed, Joris, onze luisteraars, die zijn natuurlijk geïnteresseerd wie Joris is. Kan je jezelf eens voorstellen of introduceren?
Ja, dat kan ik zeker. Dus mijn naam is Joris van Bossen. Momenteel werkzaam bij Wijkaart, een aannemer de kanten van het Gentse, als BIM-manager. Maar niet alleen, ja, de titel is BIM-manager, maar het houdt ook in mij bezighouden met de digitalisering binnen het bedrijf. Ik ga al heel lang mee in de wereld van BIM. Dat is eigenlijk gestart vrij snel na mijn afstudeer. Toen ik afstudeerde in 2007, ben ik vrij snel aan de slag gegaan bij iThesis. Dat was een Autodesk reseller, ondertussen overgenomen en beter bekend onder Arcan Systems.
Ja, juist.
En daar heb ik 8 jaar, bijna 9 jaar, gewerkt als technical consultant, waar ik opleiding gaf, maar ook begeleiding deed, helpdesk deed, rond verschillende software van Autodesk. Dat was gestart nog met AutoCAD, maar dan vrij snel naar Revit Building gegaan. Dus nog de voorloper van het huidige Revit-pakket. Maar dan ook wapeningstekenen gedaan, software rond energie of technieken daarbij genomen. Dus dat was een heel brede ondersteuning van allemaal software.
Ja, ik kan me zelfs nog herinneren dat ik u een aantal keren aan de lijn heb gehad in verband met MEP. Maar vandaag gaan we het hebben over je functie als BIM-manager bij Wijkaart. Wat type projecten doen jullie zoal?
Dat is een beetje uiteenlopend, maar voornamelijk is dat kantoren dat we bouwen, appartementen die we bouwen. En hier en daar zitten daar ook wat andere projecten in, zoals een woonzorgcentrum, dat soort. Maar hoofdzakelijk zijn dat kantoren, appartementen.
Oké. En uw functie als BIM-manager, wat zijn zo uw specifieke taken binnen Wijkaart? Of wat doe je zo dagelijks?
Ja, ik ben aangenomen als BIM-manager met de bedoeling om BIM daar te gaan introduceren. Ze zijn daar al een paar jaar bezig binnen Wijkaart met de overstap naar BIM, naar 3D, naar die data. Maar ze hadden daar de nodige ondersteuning of de nodige expertise voor nodig. Dus zo ben ik daar aan de slag gegaan. Dus wat ik nu doe, is mij bezighouden met bijvoorbeeld... In de eerste instantie maken dat de nodige documenten er zijn voor een project. BIM-protocol, het BIM-uitvoeringsplan. Maar dan bijvoorbeeld ook maken dat modelleerrichtlijnen er zijn. De juiste manier van werken met Solibri voor clashdetectie en voor datacontrole. Dus dat is zo iets dat continu loopt. Zo die verbeteringen, die documenten, de trainingen voorzien. Dus maken dat onze collega's de nodige kennis hebben om dat te doen.
Ja.
Want wij zijn van het idee dat een werkvoorbereider die vroeger klassiek met 2D-plannen werkte en zijn controles deed op basis van DWG's en PDF, moet dat nu gaan doen op basis van modellen. Dus het is niet dat we daar een externe of een nieuwe functie naast zetten. Nee, de mensen die daar al jaren werken, die moeten nu gewoon leren omgaan met nieuwe manier.
Dus de interne collega's die worden voorzien van de nodige opleiding en sensibilisering en waar en hoe dat ze de tools moeten inzetten.
Ja, dus daar ben ik bezig met die ondersteuning van die mensen.
Oké, prachtig. Dat is hoe het zou moeten. Hè. Mensen die voor hun eigen bedrijf werken, gewoon bij de hand nemen en zeggen, kijk, op deze manier gaan we de tools inzetten die voor u van toepassing zijn.
Klopt. Ja. Daarnaast zijn er nog wel wat zaken. Daarnaast zit ik ook wel op een paar projecten die ik iets intensiever begeleid. Dus daar wat ik effectief ook toch de clashdetectie bijvoorbeeld zelf doe. Afspraken opvolg.
Dus is dat de bedoeling dat je dat zelf gaat blijven doen? Want je zegt nu dat ik die zelf nog doe.
Nee. Dat is, op termijn gaat dat echt voor de collega's zijn. Hè? Dus een BIM-coördinator, een werkvoorbereider, die moeten die taken op zich kunnen nemen.
Ja, oké. Okay. Je sprak daarnet over het BIM-protocol en uitvoeringsplan. Is dat iets dat jullie zelf opstellen binnen Wijkaard?
Wel, we hebben ons gebaseerd op de huidige documenten die het WTCB opgericht heeft, opgesteld heeft. Ja. Dus wij hebben dat hier en daar lichtjes aangepast naar nog wat interne eisen of noden. Hè. We zijn dus nu ook bezig met de overstap naar de ISO 19650. Dus die, dat zijn we ook volop aan het doen. Daar gaan we wel de komende maanden en jaren genoeg werk aan hebben. Ja. Maar dat, dus daar volgen we dan ook weer de evolutie van het WTCB. Hè, daar zijn ze nu ook volop aan het inzetten.
Ja. En, om even terug te komen op dat BIM-protocol uitvoeringsplan, dat is samen met jullie onderaannemers of samen met het bouwteam? Of hoe moet ik dat, of hoe moeten we dat begrijpen?
Ja, beide. Beide. Hè. Dus op projecten waar BIM opgelegd wordt door de opdrachtgever, dikwijls is dat gewoon, wij willen een BIM-model op het einde van de rit. Hè. Dat is de standaardrichtlijn. Hè. Als BIM al opgelegd wordt. En dan merkt je toch dikwijls dat er daar in ontwerpfase, zijn die partijen al gestart, maar ontbreekt het nog wel aan iets... duidelijkere richtlijn voor een goede samenwerking.
Ja, dus de intentie is goed tijdens het ontwerp, maar is niet gericht op het uitvoerende dan.
Uitvoering, ja. Okay. Dus als dat project dan bij ons komt, soms is dat in de klassieke aanbesteding, soms ook in design en build, maakt niet uit, wordt het BIM-uitvoeringsplan dikwijls door ons dan opgesteld.
Ah ja, en jullie verdeelt dat ook met jullie onderaannemers? Hoe ervaar jij dat? De onderaannemers, zijn die allemaal mee of selecteren jullie daarin? Of hoe?
Op dit moment is dat nog geen eis of richtlijn voor de selectie van onderaannemers. Het wordt dan wel gevraagd. En als een onderaannemer niet mee kan in dat verhaal, omdat hij nog gebrek aan kennis heeft of nog niet geïnvesteerd heeft, enzovoort, dan gaan we daar toch mee verder. Dus dat is op dit moment geen criteria voor de selectie van onze onderaannemers.
Zijn het jullie dan die de info op een dermate manier bezorgen aan deze onderaannemer? Stel, die heeft nog niet de slag gemaakt naar een BIM-methodiek.
Nee, dus wij vragen het gewoon van, kijk, kunnen jullie ons ook modellen aanleveren van jullie deel van het project? Ja. Zodanig dat we dan dat weer kunnen verwerken in het ontwerpmodel. Zodanig dat we van het ontwerpmodel echt naar een uitvoeringsmodel kunnen gaan. Heel veel onderaannemers doen het al, hoor. Dus het is niet dat het... De grote onderaannemers doen het wel al. Of ze doen het al intern, hè, maar ze hadden nog niet de vraag gekregen. Dus, er wordt toch wel al redelijk veel in 3D gewerkt bij de onderaannemers. Ja. Dus dikwijls kunnen wij wel al modellen ontvangen. Als je gaat kijken naar prefab elementen, is dat bijna allemaal 3D dingen. Onderaannemers die te maken hebben met welfsels, welfsels predallen, is dikwijls ook al 3D. Er zijn ook onderaannemers waar dat het schilderwerk bijvoorbeeld, daar moet je geen 3D-model van verwachten. Hè. Dus,
Nee. Ja, en we stellen nu die documenten op. Houdt iedereen zich daaraan? Of is dat soms...
Dat hangt ook een beetje af van project tot project. En dat is... Het is heel moeilijk om daar een lijn in te trekken. Ja. Je kunt, we merken dat zelf binnen onze firma, we merken dat ook binnen andere firma's. Je kunt op één project met een bepaalde firma samenwerken waar het heel goed loopt. En op een ander project met diezelfde firma waar het dan weer minder goed loopt, omdat dat plots door een andere modelleur is of een andere projectingenieur die erachter zit, die daar dan weer minder ervaring mee heeft.
Hoe zou je daarmee kunnen omgaan, of hoe zou je daar beter mee kunnen omgaan om dergelijke zaken te voorkomen, zal ik ze misschien stellen?
Ja, dat is door onze richtlijnen altijd maar scherper en scherper eigenlijk te stellen. Hè. Door fouten die we nu merken, er wordt een bepaalde afspraak gemaakt, die wordt niet nageleefd. Ja, dan gaat het de volgende keer daar, als je met die partij, of met andere partijen die hetzelfde discipline doen, gaat je dat zeker nog eens polsen van, kijk, nog eens extra bevestigen, nog eens extra vragen. Dit is onze eis, jullie kunnen daar toch aan voldoen.
Ja. Dus eigenlijk zit daar ook een leercurve in, naar jullie toe, maar ook naar de onderaannemers toe. Oké, dat is heel interessant. Even over uw taak als BIM-manager. Wat zijn zo de grootste struggles die jij ervaart? Je moet niet slecht praten over iemand of iets, maar gewoon als BIM-manager bij een aannemerij, waar loopt jij dagelijks tegenaan? Is dat iets waar je iets over kunt zeggen?
Ja, tuurlijk kan ik dat. Als we puur kijken naar de modellen, ik zal het wat opsplitsen in verschillende topics. Als we puur kijken naar modellen, dan is de evolutie van een model, dat heel moeilijk is. Ik merk bijvoorbeeld, wat ook heel logisch is, dat een ontwerpende partijen, om een voorbeeld te geven, tekenen bijvoorbeeld heel graag samengestelde elementen.
Ja. Okay.
Omdat dat vlot modelleert en omdat je binnen de software die je op dat moment gebruikt, kun je daar bijvoorbeeld de nodige hoeveelheden uithalen. Maar als we dat willen gaan verfijnen naar een uitvoeringsmodel en we willen daar, dan komt het soms met andere software al in aanraking, omdat wij niet met de software werken die de ontwerpende partij gebruikt. Dus dan moeten we al gaan kijken naar open standaarden. Of bijvoorbeeld om te gaan zeggen, kijk, we willen daar aan die modellen een planning gaan koppelen. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk elke laag, elk materiaal, elk element individueel uiteindelijk moet hebben.
Ja, oké. Okay.
En die slag maken, zodanig dat je daar dingen mee kunt doen in de uitvoeringsfase, dat is dikwijls een moeilijk verhaal binnen heel de bouwsector.
Ja. Ja, want je hoort vaak, mijn ontwerpmodel zijn we niet veel, of dat hoor je nogal eens, wij moeten opnieuw beginnen. Moet je daadwerkelijk volledig van nul beginnen, of kan je bepaalde zaken gaan herbruiken?
Ja, klassiek is dat wij zoveel mogelijk proberen verder te werken, omdat wegens tijdsgebrek, ook omdat het zonde is van de energie die andere partijen daar al ingestoken hebben. Dus wij proberen, eigenlijk elk project moeten we opnieuw beginnen puzzelen. Hoe gaan we toch zo snel mogelijk aansluiten aan onze processen, aan onze eisen die we hebben om met die modellen verder dingen te doen. En dat is elke keer vindingrijk zijn. En gaan zeggen, oké, op dat project gaan we het dan toch doen met die samengestelde elementen. Maar we gaan daar zelf nog parameters aan toevoegen met de dikte van elke laag, zodanig dat we toch het juiste hoeveelheid of de juiste oppervlakte uit die samengestelde elementen kunnen halen.
Dus wat zou daar de ideale, de ideale oplossing zijn voor jullie?
Ja, ik denk dat het een beetje start met het verhaal van hoe BIMt je goed, ik kan even het woord BIMmen gebruiken, hoe BIMt je goed, dat ergens moet vastgelegd worden en dat bijvoorbeeld al in opleidingen moet meegenomen worden.
Ja.
Ik heb zelf ooit opleidingen gegeven, waarin dat ik zelf gewoon de samengestelde wanden leerde modelleren. Even om dat specifieke voorbeeldje verder te gaan. Ik heb dat aangeleerd aan architecten, aan ingenieurs, ook aan aannemers enzovoort. Zonder in het achterhoofd te houden dat ooit moet evolueren of moet kunnen evolueren naar aparte gescheiden elementen. Dus die leercurve, dat proces wordt nergens aangeleerd, wordt nergens ook gedefinieerd, waardoor dat niet in onze DNA van BIM'en terechtkomt.
Ja. Dus we willen de software gebruiken om snel een muur te tekenen, mag ik het stellen, maar die muur die voldoet dan niet aan de eisen die we dan in een latere fase willen gaan
Ja, klopt. Dus bijvoorbeeld een architect steekt dat niet in zijn proces om als het dan naar een uitvoeringsmodel moet evolueren, om dat te kunnen doen. Hè. Die families zijn daar, als we even kijken naar, ik neem nu even de term families, hè, dus Revit, maar er is ook nog andere software. Dus hun proces bijvoorbeeld is daar niet op geënt. Wat ook ergens logisch hè. Dat is ook gegroeid bij hen. Maar nu, als we echt goed willen gaan bimmen, moeten we rekening beginnen houden met elkaar. Ja. En die rekeningen houden met elkaar, ja, dat merkt genoeg dat er moeten we toch nog stappen zetten.
Dat merk ik ook. Daar moeten inderdaad nog heel veel stappen gezet worden. Misschien dat we daar een algemeen platform kunnen oprichten. Hè? Er is ooit al eens sprake van geweest.
Ja.
Ik weet dat Building Smart ook met dergelijke zaken bezig is. Om even terug te gaan naar jullie interne werking. BIM-functies, je zei het daar straks al zelf. We gaan geen BIM-functies bij creëren. We gaan zorgen dat de interne collega's kunnen de kennis vergaren. Hoe pak je dat aan?
Ja, dus op dit moment binnen Wijkaart zijn wij echt pure BIM-functies. Is dat heel beperkt, zijn we eigenlijk maar met twee. Dus we hebben één modelleur en ik als BIM-manager. Dat zijn de twee titels waar het woordje BIM in staat.
Ja.
Dat is ook een heel klein team, puur met de BIM als titel. Maar eigenlijk zijn we een team met de werkvoorbereiders erbij, studiedienst hoort daarbij, maar ook alle mensen in de uitvoering, projectleiders, werfleiders, die leren dat aan.
Ik kan mij voorstellen, bijvoorbeeld voor een aankoper of een werfleider, moet je een andere opleiding voorzien, of ben ik daar mis in?
Nee, dat klopt. Dus wij zijn momenteel, ik ben nu een jaar aan de slag binnen Wijkaart. Een van mijn zaken, een van mijn doelen die ik mij voor mezelf heb opgelegd dit jaar, zijn onze trainingen te gaan verfijnen per functie. Zodanig dat je echt kunt zeggen, bijvoorbeeld een aankoper, je gaf dat al aan, een aankoper, hoe moet die met een model kunnen omgaan? Die gaat andere dingen moeten doen dan een werkvoorbereider die bijvoorbeeld ook clashdetectie moet kunnen doen of moet kunnen controleren of een model voldoet aan de richtlijnen die in een BIM-uitvoeringsplan gezet zijn. Dus die moeten, allebei moeten ze met modellen kunnen omgaan, maar de ene iets meer of iets meer in detail of op een ander niveau dan een andere functie.
Ja, oké. Okay.
En zo zijn we dus onze opleidingen aan het verfijnen. Ook daar kijken we weer naar het WTCB, die ook al een paar suggesties doet. Dus we zijn aan het kijken, wat moet een aankoper kunnen op het vlak van, en ik ga het even heel breed zeggen, de digitale tools.
Ja, oké. Okay. En hoe wordt dat ervaren bij de personen zelf? Staan die daarvoor open, of...
Ja, die staan daar voor open. Je hebt uiteraard altijd wel binnen elke firma mensen die daar... Je hebt de voorlopers en je hebt degene die eerst afwachten en zien van als het werkt, dan pas zal ik er naar kijken. Dus dat heb je overal. Maar de algemene trend is dat die er wel voor open staan.
Okay.
Omdat die ook wel snel zien dat er daar voordelen aan vasthangen voor hen. Als je dat op een goede manier doet... je processen intern goed definieert en afstemt, als je ervoor zorgt dat die modellen voldoende kwalitatief goed genoeg zijn, dus voldoen aan de afspraken in het BIM-uitvoeringsplan, dan kunnen wij daar als aannemer, en ik ga het even heel breed trekken, ik denk dat ik dan voor alle aannemers kan spreken, kunnen we daar wel dingen mee gaan doen, waardoor het
eigenlijk
sneller gaat dan de klassieke.
Eigenlijk mogen we stellen dat jullie de processen intern goed op punt hebben staan. Er zal nog wel ruimte zijn voor verbetering, maar...
Ja, uiteraard. Dus we zijn eigenlijk 2-3 jaar geleden gestart met te kijken naar BIM. Dus uiteraard, al onze processen staan nog niet op punt. Maar we zijn die stelselmatig aan het fine-tunen.
Ja, oké, mooi. Misschien, want als aannemer ga je ook op de werf. Hoe nemen jullie dat, of hoe pakken jullie dat aan om jullie uitvoerend personeel daarin te betrekken?
Ja, op dit moment nog, dat is iets dat nog op onze planning staat. Hè. Dus uiteraard zijn er al projecten die modellen gebruiken op de werf. Maar waar dat we de dag van vandaag staan, binnen Wijkaart, is dat eigenlijk nog heel minimaal. Is dat puur het bekijken van modellen, een keer een snede kunnen maken, een keer een eigenschap van een element kunnen bekijken. En daar stopt het
ja, meeste. En dan mag ik stellen dat er nog plannen worden afgedrukt. Ja. Maar dit keer kunnen we ook extra informatie, sneden, zichten, mee gaan geven op een plan.
Ja, dus, ja. Dus onze mensen in de uitvoering weten dus wat dat er modellen zijn. Ja. We hebben die dus ook al introductie gegeven in wat is een model, wat kan een model als meerwaarde betekenen voor de uitvoering. Ja. En je merkt dus inderdaad dat, dat ze zelf al beginnen afkomen. Maak eens een extra snede of maak eens een lijstje in hoeveelheid of een aantal stuks van dat per niveau of enzovoort. Dus het begint te groeien. Hè?
De bewustwording die groeit. Ja, ja, dat verhaal hoorde ik ook van de eerste aflevering van Zeno bij EGLEC. Dat het uitvoerend personeel meer en meer bewust wordt van oké, we hebben nu een 3D-model. Welke specifieke views of aanzichten wil ik nu hebben voor mijn werk efficiënt kunnen uitvoeren? Dat is eigenlijk wel een mooie, vind ik. Ja.
En er zijn uiteraard projectleiders die daar direct veel verder in gaan en die dat zelf willen kunnen. Die zelf zeggen van, ik wil zelf een soort vlekkenmodellen kunnen maken en waar zit al mijn kalkzandsteen en kleurmedailles in. Of zelf kunnen zeggen van, ik wil nu een keer van die verdieping weten hoeveel beton ik moet gaan storten. Ja. Dus die dat zelf opnemen. En dat is dat is fantastisch om te zien.
Oké, goed. Joris, we zijn bijna aan het einde van ons gesprek. Ik zou de luisteraars nog een leuke of een ultieme tip willen meegeven. Stel, ze zijn beginnend bedrijf. Wat zou jij hen kunnen aanraden?
Ja, als je begint, omarm je met mensen met expertise.
Ja.
Het heeft geen zin om het warm water opnieuw uit te vinden. Er zijn ondertussen de afgelopen jaren heel veel bedrijven opgericht. Ik denk bijvoorbeeld aan u, Benjamin, maar er zijn er zeker nog andere, die de kennis in huis hebben, die weten waar de gevaren zitten, maar ook de voordelen zitten. Dat is heel belangrijk. Hè. Beide zijn is heel belangrijk. Dus ik zou zeggen, omarm u met mensen met kennis. Pols eens bij gelijkaardige firma's die de stap al gemaakt hebben. Die staan daar zeker open over om daarover te babbelen.
Ja.
Want ik denk, goed bimmen kunt je niet alleen. Dat moet je doen met je partners, maar ook met je conculega's moet je dat doen. Alleen maar door kennis te delen binnen de bouwwereld kunnen we met z'n allen stappen vooruit zetten.
Ja, dat is een mooie. En misschien nog voor de studenten een goede tip. Waarom zouden ze moeten kiezen voor de bouwsector?
Voor de bouwsector eigenlijk, omdat het gaat enorm veranderen, de bouwsector. Er staan hele mooie uitdagingen te wachten. Als ik zie welke technologieën dat er nu al gebruikt worden, maar die ook nog maar in de kinderschoenen staan en die in de toekomst gebruikt gaan worden, dan denk ik dat de bouwsector is niet meer het klassieke plannetjes en we metsen en we bouwen. Nee, dat doen we uiteraard ook nog altijd. Er moet nog altijd gemetst en gebouwd worden. Maar het is niet meer die roeste sector van vroeger. Er is veel dynamiek, heel veel uitdagingen. Dus het...
Uitdagingen genoeg, ook voor ons, Joris.
Ja.
Goed, Joris, van harte bedankt om deel te nemen aan deze ondertussen al vierde podcast.
Dat is heel graag gedaan.
We spreken elkaar zeker nog, want zoals je weet, de bouwsector is niet zo groot. Hè?
Nee, dat klopt.
Joris.
Bedankt voor de uitnodiging. Veel succes nog met de podcast. Het is een fantastisch initiatief. Ik denk dat we daar veel mensen veel plezier mee doen.
Ja, oké. Joris, dag.
Dag Benjamin.
Dit was de podcast voor deze week. Ik hoop dat jullie geïnspireerd en geïnformeerd zijn met wat BIM voor jullie kan betekenen.